De kerkraad maakt u nog het volgende bekend. Zaterdagavond zal er een kerstzangavond gehouden worden. Het gemengd koor, de lofstem en de kinderkoor opent uw mond. Zullen hier in hun medewerking aanverlenen. De avond begint om 19:30. Alles zo de Heere wil en we leven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. Wee de herders die mijn schapen weiden. Wee de herders die mijn schapen weiden, ombrengen en verstrooien, spreekt de Heere. Daarom zegt de Heere, de God Israëls, alzo zal van de herders die mijn volk weiden. Gijlieden hebt mijn schapen verstrooid en hebt hem verdreven en hebt hem niet bezocht. Zie, ik zal over u bezoeken de boosheid uw handelingen, spreekt de Heere. En ik zal het overblijfsel mijn schapen zelf vergaderen uit al de landen waarin ik hem verdreven heb. En ik zal hem wederbrengen tot hun kooien. En zij zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. En ik zal herders over hem verwekken die hem weiden zullen. En zij zullen niet meer vrezen, noch verschrikt worden, noch gemist worden, spreekt de Heere. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik David een rechtvaardige spruiter zal verwekken. Die zal koning zijn en regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn, waarmede men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jeremia 23 en daarvan de versen 5 en 6. En dan lezen wij Gods woord. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijnde regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zal zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmede men hem zal noemen, de Heere. Onze gerechtigheid. Vragen we de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. Op deze aan u gewijde dag. Dat wij hier in uw huis mogen zijn. Onder de adem des geestes. Onder de genademiddelen die gij gegeven hebt. Tot waarachtige bekering van arme verloren zondaren die u nog niet kennen. Maar ook tot voeding van Gods kinderen. In welke stand ook van het geestelijke leven. Of ze nu zuigelingen zijn in de genade of dat zij opgewassen zijn in de genade en nog voort mogen groeien. Maar elk die hen vreest, hoe klein ze zijn of groot, wordt van die weldaad deelgenoot. En Heere, gij zult ze groter maken. Gij zult ze hoe langer hoe meer verootmoedigen. Zodat zij hoe langer hoe meer ontdekt worden aan zichzelf. Dat zij gaan beseffen dat zij in zichzelf niets hebben op grond waarvan ze enige vrijmoedigheid kunnen ontlenen om tot u te gaan. En u zult ze ook hoe langer hoe meer laten zien dat die grond nou buiten zichzelf ligt. In die aangebrachte gerechtigheid van u, o Heere Jezus Christus. En nu staat uw tafel ook aangericht, waarin dat uitgebeeld wordt. En wij bidden u of gij ons daarom ook geopende ogen wil geven. Daar hebben wij meer voor nodig dan onze lichamelijke ogen. Daar hebben wij meer voor nodig dan alleen maar dat wij het met ons verstand begrijpen. Daar hebben wij de ogen des geloofs voor nodig. Waardoor we dat heilgeheim bij aanvang, maar ook bij verdere voortgang, hoe langer hoe meer gaan zien, als gij het hoe langer hoe meer ontvouwt. En wij bidden u daarom of gij daar ons bij wil helpen. Als uw knecht, of gij ons in alle eenvoudigheid wil leiden door uw Heilige Geest, wanneer wij uw woord moeten verkondigen, hier en straks ook aan de tafel des Heren, dat we dan ertoe verwaardigd mogen worden om uw gerechtigheid te verhogen. Want het gaat immers om uw eer, maar dat het ook tot stichting mag zijn voor de gemeente. En wij bidden u in het bijzonder voor hen die het moeilijk hebben, die zeer aangevochten en bestreden worden. En niet durven. En niet kunnen misschien ook. O Heere, wilt Gij hen gedenken die van verre staan. Maar ook degene die zo aangevochten en bestreden worden, die wel avondmaal gevierd hebben, maar nu het zo moeilijk hebben vanwege de vorst der duisternis en de binnenpraters. Wilt Gij hen het zwijgen opleggen en geef dat zij het mogen beleven en zij zagen niemand dan Jezus alleen. Heere, gedenk uw volk en kinderen, dat zij zich mogen verblijden in uw bedehuis, want uw huis is toch een huis der vertroosting, dat het voor hem waarlijk een Bethlehem mag zijn, broodhuis, waarin zij dat brood des levens mogen ontvangen uit uw hand, om daarmee verzadigd te worden. En dat zij waarlijk gelaafd mogen worden van de drank die gij hen uitdeelt. Dat zij iets mogen gewaar worden van de vrucht van uw bloed. Want daar gaat het om, Heere. Dat is de prijs die het heilig recht van God geëist heeft. Om te betalen de schuld en de zonde van uw volk. En Heere, dat is zuiver bloed. Dat is bloed dat bedekt op een zodanige wijze dat God er nooit meer op terugkomt. En wij bidden u of gij ons toch wil helpen om dat onder woorden te brengen, want dat kunnen wij niet vanuit onszelf. Maar geef dat we het mogen ervaren, onze bekwaamheid is ook uit God. En gedenk dan ons allen tezamen. En help ons, o Heere, om Christus wil alleen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 35 en daarvan vers 1, 11 en 13. En krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. 1, 11 en 13 van Psalm 35. Zingen wij straks na het amen van de prediking het 11e vers van Psalm 143. Laat uw gunst mij niet begeven, schenk mij om uw naams wil leven. Het 11e vers van Psalm 143 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, vorige week zondag toen hebben wij geluisterd naar de voorbereiding op het heilig avondmaal. En gehoord hoe de Heere Abraham uit zijn tent lokt, omdat hij in zijn tent zo zat te tobben over hoe moet het nu verder. Omdat hij daar aan het zingen was, zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen. En toen heeft de Heer hem eruit gehaald en de Heer die heeft hem een teken gegeven. Bij de belofte. Namelijk de sterren die hij niet tellen kon. En dan lezen wij zo treffend en Abraham geloofde in de Heer. In die persoon die tot hem sprak. De waarachtige God die niet liegen kan. De getrouwe. Die, hoe het dan ook zou gaan, toch zijn belofte waar zou maken. Hij mocht door een waar geloof de belofte aangaande die beloofde Messias omhelzen. Hij mocht in die beloofde Messias zien dat daarin de gerechtigheid van God zich zou openbaren. En daarom lezen wij ook. En hij, dat is God, rekende het hem tot gerechtigheid. De Heere rekende het hem toe. Datgene wat de beloofde Messias zou doen. En wat hij ook in de tijd gedaan heeft. Namelijk dat hij aan het recht van God zou voldoen. En een volkomen gerechtigheid aan het licht zou brengen. En dat er een volk zou zijn die hem zullen noemen, Heere onze gerechtigheid. En dat schrijven we boven de prediking. Heere onze gerechtigheid. En daar staan we stil bij een drietal gedachten. Dat is allereerst een ontsproten gerechtigheid. En dat ontleen ik aan het woord spruit. Dat in onze tekst staat. Een ontsproten gerechtigheid. Ten tweede, een ontvangen gerechtigheid. Omdat er ook in onze tekst staat, in vers 6, dat in zijn dagen Juda en Israël verlost zal worden. Een ontvangen gerechtigheid. En ten derde een beleden gerechtigheid. Omdat er in onze tekst staat, waarmede men zijn naam zal noemen. Heere onze gerechtigheid. Dus allereerst een ontsproten gerechtigheid. Jeremia spreekt hier tegen de donkere achtergrond van de ballingschap die vlak voor de deur staat. Een tijd van afbraak. Een tijd waarvan de profeet namens God moest zeggen wat ik geplant heb, dat zal ik uitrukken. En wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. En dat is het voor het volk. Is dat een ontzaglijk oordeel geweest? Dat kunnen wij ons niet voorstellen wat dat moet geweest zijn voor hen. Toen uiteindelijk ook Jeruzalem verwoest werd. En de tempel ook verwoest werd. En dat ze het beloofde land, het onderpand van de belofte, achter zich moesten laten. En dat ze die donkere periode ingingen van de ballingschap. Toen beleefden ze het echt dat zij een volk waren dat in de duisternis wandelt. En dat tegen die achtergrond het adventslicht gaat schijnen van onze tekst. Wanneer Jeremia dan mag spreken van dat er een tijd zal komen dat er geen valse herders meer zouden zijn. Want het gevolg van de prediking van de valse herders was heel duidelijk in de dagen van Jeremia. En daardoor was er een diep verval ontstaan in de kerk van de oude dag. En de Heere die beloofde dat er een tijd zou komen dat er weer ware herders zouden zijn. En dat zijn de dagen waarvan in onze tekst staat, ziet, de dagen komen, spreekt de Heere. En dat zijn de dagen van de vervulling van de profetie, dat zijn de dagen wanneer de Messias zou komen. Dan zou het daarna weer een opbloei zijn van de kerk des Heren. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, staat er in onze tekst. En dat is de verbondsnaam van God. De getrouwe verbonds Jehovah, die zijn woord zeker zal doen komen. En wat zal er dan gebeuren in die dagen? Dat ik, David, een rechtvaardige spruite zal verwekken. David, dat staat hier eigenlijk in het Hebreeuws voor David of aan David. En dat betekent dat de Heere dus de belofte die hij gedaan heeft aan David bij monden van Nathan niet heeft vergeten. Dat hij David een huis zou bouwen, een eeuwig koninkrijk zal geven. En dat hij dus aan David een spruite zal verwekken. Een spruite, jongens en meisjes, dat is een klein takje. Een klein takje dat opeens voortkomt uit een afgehouwen boomstronk. Dat wij zouden zeggen, die boomstronk, daar zit geen leven meer in. Daar zit geen toekomst meer in. En wij kennen die bekende tekst, dat uit de afgehouwen tronk van Isaïe, die scheut zal voortkomen. En dat is niemand minder dan de Heere Jezus Christus. En die wordt in onze tekst hier genoemd een rechtvaardige spruite. En daarmee geeft de profeet aan hoe deze spruite, hoe dat kleine kind zal zijn. Namelijk, zeggen onze kanttekenaren, dat zal een nietig kind zijn, maar ook een kind zonder zonde. Een rechtvaardig kind. Ja, hij zal onze gerechtigheid zijn, zal hij straks ook profeteren. En hij zal ontspruiten, hij zal groeien, hij zal voortkomen van klein naar groot. Hij zal ontspruiten als een rechtvaardige geliefde, hij zal groeien, hij zal bloeien in zijn gerechtigheid. En dan vervolgt onze tekst. Dat hij een koning zal zijn. Die zal koning zijn, de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid op aarde doen. Ik lees gewoon de tekst met u door. En zo is de Heer Jezus ook aangekondigd. In het kleine stadje Nazareth. Toen de engel Gabriël kwam met die boodschap tot Maria. Dat hij het huis van David weer zal oprichten, dat hij koning zal zijn over zijn volk. Hij komt op uit de aarde en dat ziet op zijn menselijke natuur. En hij zal groeien als een eikenboom der gerechtigheid. Als een koning zal hij voorspoedig en verstandig handelen. En waarin zal hij dan handelen? In het bijzonder in het uitoefenen van het recht van God. Om aan de ene kant de goddelozen te straffen. En om aan de andere kant zijn volk te behouden. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, gemeente. Een ontvangen gerechtigheid. Want er staat dat hij dan in zijn dagen, weer die dagen, dat zijn de dagen van de Messias. En dat beperkt zich niet tot de dagen van zijn vleeswording, dat hij rondwandelde op de aarde. Maar vanaf toen tot nu toe, dus altijd en in zijn dagen, dan zal hij Juda verlossen en Israël zeker doen wonen. En hier staat dan Juda en Israël en dan mogen we dat ook gerust letterlijk toepassen. Dat de belofte allereerst bestemd is voor het volk der Joden. Maar onze kanttekeningen wijzen er terecht op dat die grens doorbroken zal worden en uitgebreid zal worden tot de heidenen. En daarom mogen we ook hier voor Juda en Israël stellen dat het hier gaat om Gods kerk. En dan gebruikt hier de profeet dat kostelijke werkwoord waarin het woord, of beter gezegd, de naam Jezus in verborgen is. Yeshua. Juda zal verlost worden. Er zal een persoon ontspruiten, een rechtvaardige, en die zal de naam gaan dragen van Jezus. Zodat er een arm en een verloren zondaarsvolk het grote wonder zal gaan ervaren dat zijn naam bekendgemaakt gaat worden aan de ziel. Zodat zij in hun verlorenheid weten wie zij aan kunnen roepen. Namelijk de naam Jezus, waarvan de engel zegt, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dan zal hij Israël zeker doen wonen. En in dat wonen, daar ligt verborgen de schuilplaats die hij zal zijn. Dat hij veiligheid zal geven. Veiligheid tegen de toorn en de gramschap van God. Veiligheid tegen de vorsten der duisternis en de inwonende verdorvenheden van het hart. Hij zal Israël zeker doen wonen. En dan gaat het hier, gemeente, over de realisering van die gerechtigheid, van Gods reddende gerechtigheid. En wanneer ze dat in hun leven mogen meemaken, dan komen ze tot die hoge belijdenis, waar we in het bijzonder bij stil willen staan, als er staat, en dit zal zijn naam zijn, waarmede men hem zal noemen, namelijk Heere, onze gerechtigheid, onze derde gedachte, een beleden gerechtigheid. Het is dus een ontsproten gerechtigheid, een gerechtigheid die opkomt uit de aarde, dat wil zeggen, zijn menselijke natuur moet deze gerechtigheid laten zien, en deze gerechtigheid die wordt ontvangen in de verlossing van arme zondaren. En wanneer die zondaren dat mogen ontvangen, dan gaan ze die belijden. En dat is onze derde gedachte. En men zal hem noemen. Men, dat zijn die zondaren die het leven buiten zichzelf hebben leren vinden in de Heere Jezus Christus. Dat zijn de ware avondmaalgangers, geliefden. Dat zijn degenen die het leven niet meer bij zichzelf kunnen houden. En aan wie Christus geopenbaard is aan hun ziel. En dat zij in beginsel ook door een waar geloof de toevlucht hebben leren nemen tot hem. En zij zullen hem gaan noemen. Zij zullen die naam aan hem geven. Heere, onze gerechtigheid. En wat houdt dat nou in? Gods gerechtigheid, gemeente. Dat is een eigenschap in God. Gods gerechtigheid is die eigenschap in God die aangeeft dat God onberispelijk is. En dat God volmaakt goed is. Dat is die eigenschap waarvan de kerk zegt dat in hem geen onrecht is gevonden. Dat is Gods gerechtigheid. Dat betekent, gemeente, dat wanneer God in relatie tot zijn schepselen handelt, dat hij daarom in zijn schepselen het minste onrecht niet kan verdragen. Absoluut niet. De minste zonde niet kan toelaten. En dat hij in alle dingen die gerechtigheid altijd zal handhaven. En ook zijn gerechtigheid zal doen. En hij heeft zijn gerechtigheid geopenbaard in zijn heilige wet. En die wet die maakt hij ons bekend als zijn schepselen. En daaraan zal hij ons allen oordelen. En daarom, als Mozes iets van die rechtvaardigheid ziet, dan hoort hij het God zelf zeggen, die de schuldige geenszins onschuldig zal houden. En die de rechtvaardige zal vergelden naar al zijn werken. En dat is van belang, gemeente, wanneer het gaat om het noemen van zijn naam, Heere, onze gerechtigheid. Dat wij kennis gaan krijgen in mijn leven en in uw leven wat Gods gerechtigheid inhoudt. En als wij dan ons leven daarnaast leggen, dan weten we, gemeente, dat wij gevallen Adams kinderen zijn. En dat wij uit de staat der rechtheid zijn gevallen. Maar God die handhaaft zijn gerechtigheid. En nu wij gevallen Adams kinderen zijn. En God zijn gerechtigheid handhaaft in mijn leven. Dan kan het niet anders dan dat hij ons naar zijn recht moet veroordelen. En moet straffen. Omdat wij de hoogste majesteit hebben gekrenkt. En nu kan het niet anders dat niemand aan de tafel des Heren kan komen. Niemand. Vanuit zichzelf. Echt niet. En laten wij dat ook even een ogenblik op ons inwerken. Als het gaat om onze verhouding ten opzichte van God. Dat God die gerechtigheid zal handhaven. En niemand zal met God ooit weer in een gemeenschap kunnen komen vanuit die gevallen Adams staat. Kennen we daar iets van? Hebben we dat ook beleefd? Door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Tenzij dat de gerechtigheid van Christus tussen beiden treedt. De gerechtigheid van Christus wordt geplaatst tussen een doemwaardige zondaar en een heilig en een rechtvaardig God. Tenzij dat de gerechtigheid van de Heer Jezus tussen beide treedt. Tussen mij, arm en een verloren zondaar, die niet anders zich waardig heeft gemaakt dan de eeuwige verdoemenis. En een heilig en een rechtvaardig God. En dat God uit loutere genade mij die gerechtigheid van Christus schenkt en toerekent. Op een zodanige wijze alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor de zijnen volbracht heeft. En dat ik die gerechtigheid door een waar geloof aanneem. Zodat de gerechtigheid van Christus de mijne wordt. En dat is het werk van de Heilige Geest. Dat ik daar enige kennis aan krijg. Dat de Heilige Geest dat in mijn leven toepast. Dat heil, die weldaan, daar deelgenoot van maak. En dat doet de Heilige Geest altijd in de weg van de schuldontdekking. Dat de Heilige Geest mij laat beleven dat er een grote kloof ligt tussen God en tussen mijn ziel. En dat de Heilige Geest mij afbreekt in al mijn pogingen om zelf die kloof op de een of andere manier te overbruggen. Dat de Heilige Geest mij laat zien dat niet alleen mijn ongerechtigheden voor God wegwerpelijk zijn, maar ook mijn godsdienst, mijn gerechtigheden. Dat ik daar voor God niet mee kan bestaan. dat ik daarmee voor God niet kan verschijnen. Ik kan ook niet verschijnen met mijn bekering. Ik kan ook niet met mijn avondmaalsvieringen die ik hiervoor heb meegemaakt voor God verschijnen. Ga dat nou maar eens na, kindersheren in ons midden, hoe u dat gedaan hebt de laatste keer, al bevende. Waarvan? Waarvoor? Waardoor? Vanwege uw aanklevende verdorvenheden. Dat u zegt, o Heere, als ik zie op mijzelf, dan durf ik niet en dan kan ik niet. Maar dat u toen mocht aangaan, omdat de Heere uw ogen opende voor hem, die in volkomen gerechtigheid heeft aangebracht voor het aangezicht van zijn Vader. Het is immers de Heilige Geest die mijn ogen daarvoor opent, voor de noodzakelijkheid dat een gerechtigheid moet ontspruiten uit de mens. Jazeker, dat heeft God. Daar heeft God toch recht op. En dat ik die gerechtigheid nooit kan voortbrengen. De gelovigen uit de oude dag hebben het wel eens gehoopt. Wanneer er een kind geboren werd, zou hij het dan misschien zijn. En altijd werden ze weer teleurgesteld, geliefden. Omdat zij ook moesten beleven dat ook hun kind in zonde ontvangen en geboren was. Ook dit is geen rechtvaardige spruit. Hoe zal dat ooit kunnen? Dat er uit dat geslacht van Abraham, uit dat geslacht van David, ooit een rechtvaardige spruit zal komen. Zoals Jeremia dat hier voorspeld heeft. We horen het Maria ook zeggen, hoe zal dat zijn? En dat de Heere zegt, wat nu bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Het zal voor de Heere één ding onmogelijk zijn. En dat ze zich mag overgeven aan het woord des Heeren. Bij monden van de engel Gabriel, dat de Heilige Geest haar zal overschaduwen. En datgene wat in haar zou ontstaan, dat dat die rechtvaardige spruit zou zijn. Zodat de kerk van de oude dag mag gaan zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En dat de Heilige Geest mijn ogen daarvoor opent, dat die gerechtigheid nu uit de mens moet komen, dat die door een mens moet teweeggebracht worden, omdat God dat eist van een mens, en dat er zulke mens niet is dan alleen maar deze mens, Jezus Christus. En dat hij daarom mens moest worden en mijn vlees en bloed heeft aangenomen. En dat hij zo de rechtvaardige spruit is, die tegelijkertijd ook koning is. Koning is die de bevoegdheid heeft om dat uit te delen aan arme verloren zondaren. Kijk, en als de Heilige Geest mijn ogen daarvoor opent, en hij brengt mij aan een eind van mijn gerechtigheid. En ik leer buigen onder het recht van God. Dat ik zeg, o God, u hebt er recht op, maar ik kan het u niet geven. Dat de Heilige Geest aan mijn ogen ervoor opent. Dat die gerechtigheid nou alleen in hem te vinden is. En dat de Heilige Geest mij begeerig maakt naar die gerechtigheid. En mij doet hongeren en dorsten naar die gerechtigheid. Zodat er in mij een uitgaande daad van de ziel ontstaat. Ontstoken wordt door het werk van de Heilige Geest. Waardoor ik niet langer meer zonder die gerechtigheid kan leven. En ga snakken naar die gerechtigheid. En dat ik ga verstaan Wat de dichter van Psalm 143 vers 11 ook zingt. Laat uw gunst mij niet begeven. Schenk mij om uw naams wil leven. Laat mijn ziel die tot u schrijdt. Van haar benauwdheid zijn ontheven. Red mij, Heere, door uw gerechtigheid. En er is ook altijd enige toe-eigening in het zaligmakend geloof. In zoverre ik zulk een weldaad door een waar geloof aanneem. De een schuchter, met veel bestrijding en aanvechting en veel bekommering van het hart. En de ander meer geoefend. Maar er is enige toe-eigening. Dat zijn degenen die ook genodigd worden aan de tafel des Heren. Amen. Bij vervolgende lezing van het formulier om het heilig avondmaal te bedienen. Ten andere laat ons ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid der belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren God zonder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op de aarde voor ons gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, en daarna ontallijke smaadheden geleden heeft, opdat hij wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout des kruises toen hij riep met luider stem, Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en de verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood en hij brak. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij dit brood en deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. En dat gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt, uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en komen, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door dien geest, die in Christus als in het hoofd in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid, deelachtig worden. Daar benevens dat wij ook door dien geest onder elkander als lidmaten van een lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele bezem samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus ons eens lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met een waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus, hoe langer hoe meer, overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja, met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons, En wij in hem leven en zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen. Als uw lieve kinderen en erfgenamen, verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden, en in alle droefenis met opgeheven hoofd, onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal, en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Veroor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelsen vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking des Heiligen Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Tot zover de lezing uit het formulier om het heilig avondmaal te bedienen. En dan zingen wij nu ter voorbereiding op de bediening van het heilig avondmaal Psalm 85 en daarvan het vierde vers: dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van schemelsboog. Dan zal de Heere ons het goede weer doen zien, dan zal ons het land zijn volle garven bien. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht, hij zet ze al om waar hij zijn treden richt. Het vierde vers van Psalm 85. Er is hier nog plaats voor ongeveer 5. En daar nog 1. Twee aan die kant. We willen samen eerst deze tafel openen met gebed. O Heere, wij smeken en bidden van U. Of Gij toch in ons midden wil zijn, want anders is alles leeg. Koud. Maar Heere, U hebt het toch beloofd. En wij smeken van U, of Gij toch daar ook een teken van wil geven. U geeft een teken. In brood en wijn. Maar Heer, het zal een leeg teken zijn wanneer U er niet in meekomt. En daar hebben wij dat geloof zo voor nodig. En wij smeken U daarom. We zijn zo diep en steil afhankelijk van U. Geef toch een verlangen en een begeerte. Dat uw gerechtigheid verhoogd zal worden aan deze tafel. En dat smeken wij u om Christus willen. Amen. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus. Gedenk en gelooft dat zijn dierbaar lichaam al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, ziet op het bloed van Christus. neemt die, dringt allen daaruit en gedenkt en gelooft dat zijn dierbaar bloed al zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Geliefden, van de week zat ik in de auto en zat ik naar een preek te luisteren. En dat ging over de geschiedenis van Achan. En we kennen die geschiedenis ook, jongens en meisjes. Dat Achan die had gestolen van God. Want God had gezegd, daar blijven jullie van af. Dat is voor mij wat er in Jericho ligt. Dat was een zeer ernstige preek. En tijdens die preek haalde de predikant die woorden aan uit onze catechismus: kan zulke ongehoorzaamheid ongestraft blijven? Geenszins. Maar die ongehoorzaamheid die moet gestraft worden met tijdelijke en met eeuwige straf. En toen moest ik denken aan het heilig avondmaal en aan de gerechtigheid van Christus. Kan zulke ongehoorzaamheid ongestraft blijven? Van mij, van u, geenszins. En dat God die ongehoorzaamheid straft in het verbreken van het lichaam van Christus. Hij is in het dal van Achor geweest voor zijn volk. En daarom is die gerechtigheid van de Heer Jezus een verdienstelijke gerechtigheid. Een verdienstelijke gerechtigheid. Hij heeft dat echt verdiend voor zijn volk. Die gehoorzaamheid die redt van de dood. Hij heeft dat verdiend allereerst door als mens volkomen gehoorzaam te leven naar de heilige wet van God. Die liefdewet die God gegeven heeft als een spiegel van zijn gerechtigheid. Hij is het die gezegd heeft: wie overtuigt mij van zonde? Nooit heeft hij ene zonde gedaan. En nochtans kan zulke ongehoorzaamheid ongestraft blijven, geen zins. Of we moeten net als Achan gestenigd worden. Heb je het geleerd in je leven? Enigszins dat recht van God toe te vallen en te beamen en te zeggen: ja, Heere, dat heb ik verdiend. Maar heb je ook iets mogen zien van dat plaatsbekledende werk van Christus, dat Hij met zijn gerechtigheid een volkomen genoegdoening, ook zo'n diep woord in onze catechismus, een volkomen genoegdoening teweeg gebracht heeft. Ook toen hij ging lijden en sterven, dat de straf toch door moest gaan. Hoewel deze mens volkomen gehoorzaam is geweest, maar dat hij het verstaan heeft wat Jesaja zegt. En hij heeft ons aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Daarom is dat een verdienstelijke gerechtigheid van Christus. Christus heeft echt dat verdiend, dat u uit loutere genade weer in een verzoende betrekking komt met God. En dat u uit loutere genade een recht ontvangt op het eeuwige leven. En daarom zingen wij met Psalm 98. Zing, zingt een nieuw gezang den Heere. Die grote God die wonderen deed. Eerst sluiten we deze tafel af met gebed. Heere, open onze blinde zielsogen daar toch voor. Opdat wij dat mogen zien. De een van verre en de ander dichtbij. Maar dat gij, o God, aan uw recht komt in de gehoorzaamheid van uw Zoon. En dat u een volkomen vermaak hebt in zijn gerechtigheid die ontsproten is uit de aarde. Geboren uit de maagd Maria. Zonder zonde. Opdat hij borg zou kunnen zijn. Ja, opdat hij borg is. Om zo ook de schuld der zonde te betalen. Heere, zou u de troost daarvan willen schenken. Uit vrije genade. Om Jezus willen. Amen.
Thank you.
willen samen bidden. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. Om u te bidden of u ons wil helpen. Om die gerechtigheid enigszins onder woorden te mogen brengen. O Heren, ten diepste zal uw volk en kinderen dat aan deze zijde van het graf nooit kunnen. Ze kennen de taal van de hemel niet. Maar toch leert gij ze het op de school van de Heilige Geest stamelen. Open dan onze lippen, opdat wij uw lof mogen verkondigen. Om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus. Gedenk en geloof dat zijn dierbaar lichaam al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, ziet op het bloed van Christus. Neem die, drinkt allen daaruit. Gedenk en geloof dat zijn dierbaar bloed al zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Ik lees u een enkel vers voor uit Gods heilig woord en wel uit Psalm 72. Voor Salomo, o God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid, de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De gerechtigheid van Christus is niet alleen een verdienstelijke gerechtigheid, maar ook een koninklijke gerechtigheid. En als we deze versen dan lezen, dan moeten wij zo denken aan datgene wat het avondmaalsformulier ook zegt, dat wij onze harten niet moeten hechten aan de uiterlijke tekenen die wij hier op de tafel hebben liggen en staan, maar onze harten opheffen tot hem die in de hemel is. Want Christus is niet in de dood gebleven, hij is opgestaan uit de doden en ten hemel gevaren. En toen heeft hij dat recht om koning te zijn, te ontvangen van zijn vader. Voor Salomo, de meerdere Salomo, o God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid, de zoon des konings, zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid. Dat hij dus vanuit die koninklijke gerechtigheid dat volk zal richten. Dat betekent regeren, leiden. Leiden door zijn woord en geest. Vanuit die gerechtigheid. Als die gerechtigheid zich opent, dan ontsluit zich een ontzaglijke rijkdom voor dat volk. Want dat betekent dat dat de grond is die de Heere ziet, waarop hij zich ontfermt over een arm en een verloren zondaar. En dat hij die arme zondaar ook zijn leven lang zal leiden en beschermen en omringen met zijn zorg en met zijn trouw. Die koninklijke gerechtigheid, dat is het schild waarachter Gods kinderen schuil gaan wanneer zij bestreden en aangevochten worden. Dat is dat zij op zulke momenten dat zij van binnenuit zichzelf zo tegenkomen en zeggen: Heere, red mij door uw gerechtigheid. Dat zij leren daar een beroep op te doen. En dat hij zich dan betoont de koning der gerechtigheid te zijn, die zijn ellendigen volk richt met recht. Er staat ook in die psalm: hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. En dat doet hij vanuit die gerechtigheid. Gods kinderen hebben in waarneming van zichzelf nergens geen recht op. Maar toch hebben zij een verleend recht gekregen door de toezeggingen Gods om daar een beroep op te doen. En dan zal die koning zal zeker zijn gerechtigheid betonen. En daarvan zingt ook de psalm die we nu gaan zingen met elkaar, namelijk het tweede vers van psalm 98, waar wij ook onder andere zingen: hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als Sadreks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Juich dan de Heere met blijde galmen, gij ganse wereld juich met vreugd. Zing vrolijk in verheven psalmen het heil dat het aard in het rond verheugt. Eerst gaan we eindigen. Heere, wat hebben uw volk en kinderen dat toch ook nodig, dat wanneer zij straks ook weer het gewone leven ingaan, dat zij dan beschermd worden door die koninklijke gerechtigheid. Dat gij uw koninkrijk doet komen in hun harten. Dat gij hen onderwerpt aan uw wegen, aan uw goede wetten, aan uw woord door uw geest. En dat gij hen verzorgt, dat gij hen ondersteunt, dat gij hen versterkt met kracht in hun ziel. Heere, zou dat de vrucht mogen zijn ook van deze avondmaalsbediening. En dat vragen wij u uit genade. Amen. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons alle tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een liegelijk spreken in zijn hart al dus. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toren, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen van u aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit uw grondeloze barmhartigheid ons, uw enige geboren Zoon, tot een middelaar en een offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. En wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 145 en daarvan het derde vers. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.